Ik maak u allereerst even bekend dat deze week huisbezoek zal worden gehouden op dinsdagavond bij de weduwe Roos en bij de weduwe van Kleef. Donderdagavond bij J. Talen en M. Talen. En woensdagavond bij de weduwe Driessen en J. van der Hel. Onze hulp staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u bent wegen enzovoort. 27 vers 5. Lezen met elkander uit de Heilige Schrift. Wat u vindt opgetekend in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 22 tot 30. Het spijt me dat mijn stem vanavond niet beter is dan die is. Ik heb een kou gevat deze week. En het is niet gemakkelijk om die weg te krijgen, zoals u zelf al weet, in deze tijd van het jaar. Maar ik hoop toch dat ik deze avond de gehele bediening des woords kan hebben. In elk geval, de Heere is machtige om ook dat te schenken. Wij lezen dus met elkaar Lucas 13, de versen 22 en dan tot 30. En hij reisde van de ene stad van het vlek naar de andere, lerend en richtend zijn reis naar Jeruzalem. En er was er een en die zei tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zei tot hem, strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk, nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur gesloten zal hebben en gij beginnen zult buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggen de Heere, Heere, doe ons open en hij zal u antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar ge zijt. Als dan zult ge beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en ge hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet. Van waar ge zijt, wijk van mij af, al gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer ge zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden wordt buiten geworpen. En daar zullen er komen van oosten en westen, van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn, en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. We zingen nu eerst Psalm 95 en daarvan het eerste vers. Daarna doen wij belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Mijn tekst voor deze avond vindt u opgetekend in wat we met elkaar hebben gelezen. Dat is Lucas 13 en daarvan de versen 23 en 24, waar we lezen. En er zei een tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zei tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Tot zover. We willen eerst met elkander bidden. Heere God van alle genade en barmhartigheid, nu we met elkander hier samengekomen zijn op deze plaats, waar het gebed en de bediening des woords plachten geschieden, nu komen wij allereerst tot u. Om elkander op te dragen aan de troon uw genade. Gij hebt u niet onbetuigd gelaten. Wat zijn er mensen bij duizenden en miljoenen zelfs. Die hun eigen weg gaan en die niet eens weten van de weg der zaligheid. Wat zijn er mensen, ook duizenden en miljoenen, die van de weg der zaligheid wel hebben gehoord. Maar van die weg niet willen weten. En die hun eigen wegen bewandelen. En die dat leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Maar wat zijn er ook mensen in het midden van de kerk. Die misschien wel van zondag tot zondag onder de bediening van het woord zitten. en die toch wel horen van de weg der zaligheid, zoals gij die geopenbaard hebt in de Heere Jezus, en die ook hun eigen weg bewandelen, die ook niet naar u de Heere het aangezicht richten, die ook niet de rechte behoefte en de drang van het hart hebben, dat gij, o God, van alle barmhartigheid tot ze inkomt. En dat is van nature ons beeld. Zo tekent gij ons uit. Wat dat betreft is er geen onderscheid tussen mens en mens. We zijn allemaal zonen en dochteren van ons bondshoofd Adam. En allemaal zijn we afgevallen en liggen we midden in de dood. En allemaal spreken wij het uit in gedachten, woorden en werken wij van ons. Want aan de kennis overwegen hebben wij geen lust. Dat is ook met ons het geval, zoals we hier met elkaar samen zitten in uw huis. Heren, wij bidden van u dat gij toch onderscheid wilt maken waarvan nature geen onderscheid is. En zo zullen er hier ook in de kerk wel zijn die dat leven kennen, namelijk dat leven dat is uit u. Misschien in al de zwakheid, misschien met al de tekortkomingen, misschien met al de aanvechtingen, met al de moeilijkheden en strubbelingen. Maar die toch niet vervreemd zijn van het feit dat gij tot ze gekomen zijt en dat gij ze hebt laten zien wie en wat ze zijn in zichzelf. En dat ze toch wel de overtuiging in zich wegdragen dat ze niet kunnen sterven zoals ze geboren zijn. Dat er mensen zijn die de strijd er toch kennen om als het mocht en kon in te gaan door de enge poort. En zo in het koninkrijk der hemelen te mogen zijn. Een burger van dat koninkrijk. Maar hoeveel mensen zijn er ook in de kerk die wel van deze dingen weten en die ook van deze dingen horen, zelfs van zondag tot zondag en ook in hun huisgezinnen, want ze lezen toch de Heilige Schrift. In elk geval, het is te hopen en te bidden dat in onze gezinnen de Bijbel nog gevonden mag worden in het middelpunt en dat we nog willen luisteren naar de stem van u, de levende God. Hoeveel mensen zijn er die dan ook nog niet willen luisteren? En nu is het allemaal wel waar. Wij kunnen ons ervan afmaken en we kunnen zeggen, ja, maar van nature zoals we zijn, dood in de zonden en de misdaden, hoe kunnen wij nu luisteren? Als er de mensen in het graf liggen op het kerkhof, die kunnen toch niet horen. Die kunnen toch niet opstaan. Die kunnen zich toch niet heen bewegen tot u. Inderdaad, en zo is het ook met ons. Maar er is toch dit, dat gij God zijt in de hemel, de machtige, de rechtvaardige, zoals we vanmorgen hebben gehoord. De heilige, de aanbiddige, biddelijke, de majestueuze God. Een God die uw troon gevestigd hebt op recht en gerechtigheid, maar die daarom vanuit die troon ook de liefde en de liefdesbetuigingen wilt laten uitgaan. En die daarom ook met de boodschap van het evangelie tot ons wilt uitgaan en zeggen dat er een weg ter zaligheid is en dat gij degene zijt die zulke onwillige harten zult willen bearbeiden. Dat gij degene zijt, dat degene die niet in staat is om het te doen, juist wel zo te bearbeiden dat ze in staat worden gesteld om zich heen te keren tot u. Dat is uw werk. Dat is de trekking van de Heilige Geest, de trekking van de koorden van uw barmhartigheid en liefde. Dat is de openbaring van uw soevereine genade. Heren, wij bidden van u dat we dat ook in deze avonduren mogen ondervinden en dat gij ons zult schenken wat we nodig hebben. Laat ook in het midden van de gemeente, bij jong en bij oud, iets van deze dingen worden gevonden. Dat wij dan mogen uitgaan tot de troon der genade. O God, dat we toch diep van doordrongen mogen worden. Dat wij niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. En al kunnen we jong zijn. En we kunnen ouder zijn. Maar dan komt het ogenblik, en het ogenblik is misschien wel heel dichtbij, dat we weggenomen zullen worden van deze aarde. En dat wij de tocht zullen moeten doen door de dood. Waar zal de dood ons brengen? In elk geval voor de rechterstoel van u, de hoge, majesteitelijke God, die recht zal spreken, overeenkomstig uw heilige wet en uw geboden. Als we dan maar een advocaat in de hemel bij ons hebben, als we dan maar een voorspraak hebben in de hemel, Jezus Christus, als we dan maar mogen kennen dat bloed der verzoening dat van alles onderreinigt, als we dan maar mogen kennen de gerechtigheid die hij tot stand heeft gebracht voor een verloren mensenkind, zodat we, ja, voor de rechterstoel des Heren moeten staan in onszelf, als geheel diep verdorven mensen die niets en niets, maar dan ook helemaal niets hebben. Want ook van onze vroomheid en ook van onze tranen en ook van onze oefeningen en beoefeningen en wat we ook mogen hebben, blijft tenslotte niets over als je met het ontdekkend licht van uw genade werkt in ons. Dan blijven wij alleen maar naakte, zondige schepselen die niets hebben dan onszelf. Nou, en wat zijn we nu in onszelf? Ellendelingen, diepgevallen schepselen, die maar alleen in en door Christus gezaligd zullen kunnen worden. En die de poort, de enge poort des hemels door kunnen gaan, door alles te verliezen en alleen de Heere Jezus te gewinnen. En als we dat in deze avond met elkander zullen beluisteren, dan bidden wij van u dat gij het wilt zegenen, opdat ook in de gemeente zondaren mogen worden bekeerd. O God, bekeer het onbekeerde. Bewaar ons toch voor oppervlakkigheid, voor uitwissing van grenzen tussen kerk en tussen wereld. Geef onze jonge mensen in het bijzonder toch de diepe indrukken dat zij ook niet maar alleen kunnen sterven, maar eenmaal moeten sterven. En dat niet alleen, maar dat in de gemeenschap met u de levende God ook voor jonge mensen de zaligheid ligt. Een zaligheid die we voor geen geld ter wereld zouden willen missen. En die we nooit zouden willen inruilen tegen deze hele wereld. O God, wat zijt ge goed. Dat ge met mensen nog te doen wilt hebben en met slechte mensen. Zoek ons dan ook op. Geef ons in spreken en luister wat we nodig hebben. En laten wij nu ook deze zaak voor u de Heer neerleggen. Gedenk de kerkraad in het bijzonder, de ouderlingen en de diakenen die deze gemeente hebben te leiden en voor te gaan. Geef wat ze nodig hebben in hun ambtelijk leven, wanneer ze de gemeente hebben te bezoeken en van huis tot huis hebben te gaan. Geef, Heer, dat ze de gemeente als het nodig is mogen vermanen, maar dat ze aan de andere kant ook stof mogen hebben tot vertroosting en bemoediging. Trek gij met die broeders op, want de arbeid kan zo zwaar en zo moeilijk zijn. En Satan kan zich op allerlei wijze laten gelden. Hij kan dat doen op een verschrikkelijke manier, maar hij kan het ook doen op een hele vrome manier. En hij kan ons aantasten tot in het diepst van onze ziel. Maar als gij de God van ons leven zijt en de koning van ons bestaan, o Heere Jezus, wat zal dan de Satan, wat zullen dan de machten der duisternis kunnen doen? Er is hier een lege plaats in de gemeente. Er ging een roeping uit van de gemeente tot een van uw dienaren. En namelijk tot een van de dienaren aan de andere kant van de oceaan in ons eigen kerkelijke leven. Wij vragen u, Heere, dat deze lege plaats mag worden vervuld. Maar met wie? Dat kunnen wij niet zeggen. De kerkraad en de gemeente zullen inderdaad de weg der middelen moeten gebruiken. Maar wij bidden van u dat gij het zo wilt maken dat uw naam mag worden verheerlijkt. Dat deze gemeente mag worden verblijd door uw grote en uw wonderlijke daden. Want we kunnen soms moeten wachten en wachten en wachten. Hebt gij het zelf niet gezegd dat we moeten wachten op de tijd des Heren? En dat het ook alleen gaat in de weg die gij opent. Geef onze broeder aan de overzijde wat hij nodig heeft. Wij weten hoe hij staat en wij weten hoe hij is. Geef hem licht, wijsheid, alle dingen van boven. Omdat hij een beslissing mag nemen zoals gij wilt dat hij die zal nemen. En kon het zijn tot de komst van uw rijk en de heerlijkheid van uw naam. Maar ook dat zijn ziel zelf de vrede er mee mag hebben. Zie ons dan met onze nooddruft aan in de Heere Jezus. Denk aan allen die met ons niet konden vergaderen. Wees met zieken, met zwakken, met rouwdragenden, met mensen die blijdschap in hun leven hebben en vreugde. Wees daar waar tranen geschreid worden om gemis en wil ze drogen. En waar vreugde wordt geproefd, laten ze met die vreugde komen op de rechte plaats. Maar dat geldt ook als we in de rouw en in de moeite verkeren. Dan is er maar één plaats waar we getroost kunnen worden. En dat is de plaats, Heer Jezus, aan uw voeten. En als gij dan die lege plaats inneemt met uzelf, dan zal het altijd goed zijn. Wil ons een vervullend, wil ons een horend en verhorend God zijn. Met onze zonden en ongerechtigheden niet doen. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen met elkander Psalm 49 en daarvan de versen 3 en 6. Onmiddellijk na de preek zingen wij Psalm 89 en daarvan de versen 7 en 8. We hebben die bepaalde gedeelte gelezen en daaruit opgemerkt dat Jezus in Galilea is. En dat hij bezig is van Galilea naar Jeruzalem te trekken om daar de grote feesten bij te wonen. En nu zien wij tegelijkertijd dat terwijl hij daar bezig is voor te gaan naar de stad van David, dat hij onverpoosd voortgaat om zijn arbeid voor te zetten, namelijk in de prediking en ook tegelijk in het doen van wonderen. En overal waar hij komt, dat lezen we altijd weer in de Bijbel, stromen de mensen van alle kanten samen om te zien wat Jezus is. Is hij niet een profeet? Is hij van God gezonden? Hoe is hij in staat om deze dingen te doen? Maar we zien ook tegelijkertijd dat er heel wat mensen zijn die zich weer van hem afwenden. En nu komt er op dit ogenblik één tot een man die zegt, maar heren, meester, hoe zit dat nou toch eigenlijk? Want die man die zit met een vraag en met een bepaalde moeilijkheid. Er wordt zoveel arbeid door Jezus besteed er in het midden van Israël. In de prediking en door al die wonderen. En als het erop aankomt zijn er toch eigenlijk maar heel weinig mensen die de voetstappen van de Heere Jezus volgen. Vandaar de vraag van deze man, zijn dat er nou weinigen die zalig zullen worden? Nou, wij weten niet wie de vrager is. Wij weten nu ook niet wat de motieven zijn geweest, waardoor deze man met deze vraag is gekomen tot de Heere Jezus. Is dat nou louter een zekere nieuwsgierigheid geweest, dat hij wel eens zou willen weten hoe dat nou eigenlijk allemaal in elkander zit? Is hij aangegrepen door de pijnlijke tegenstelling tussen de overvloedige arbeid van Jezus en wat ik even zou willen noemen op een menselijke wijze, de povere vrucht? De tegenstelling tussen de talrijke scharen die Jezus aan alle kanten en iedere keer maar weer ontmoeten en de weinige volgelingen die hij toch heeft? Tussen de hooggespannen Joodse verwachtingen die er toch zijn in zaken het Messiaanse koninkrijk en de geringe bijval die Jezus krijgt. Wij weten het niet. In elk geval, dit weten we wel en dat kunnen we duidelijk concluderen uit de vraag die deze man stelt. Hij wil zekerheid hebben hierover in het bijzonder of we inderdaad niet zullen moeten geloven dat het getal van degenen die zalig zullen worden er weinig zullen zijn of veel. Nou, van niemand kan hij dat beter te weten komen natuurlijk dan van Jezus. Vandaar dat hij de oplossing van deze vraag bij Jezus zoekt. Heren, zijn er nou ook weinigen die zalig worden? Hij ontvangt op deze vraag niet een regelrecht antwoord. Jezus stuurt hem niet om het even heel eenvoudig te zeggen met een kluitje in het riet. Jezus keert hem niet de rug toe en hij doet alsof deze man geen vraag heeft gesteld. Nee, hij gaat wel terdege op deze vraag in, maar op een andere wijze dan deze man het natuurlijk heeft verwacht en wij het waarschijnlijk ook zouden hebben verwacht. Hij zegt dat deze man, weet je hoe het is? Er zullen velen zijn die niet zalig zullen worden. Ze hebben wel gezocht, maar ze hebben het te laat gedaan. En ik wil zeggen, en die conclusie mag ik er direct wel aan verbinden. Het komt er voor u en voor ons allemaal maar op aan. Al wij behoren tot de mensen die wel hebben leren zoeken, maar die het veel te laat doen. En daarom zegt de Heere Jezus, met al de klemmende kracht van zijn woord. En ik bind dan ook in deze avond op onze harten, op jong en op oud, strijd toch om in te gaan in het koninkrijk Gods door de enge poort. En zo zien wij dat een theoretische vraag op een zeer praktische wijze wordt beantwoord. Want ik zeg nog weer, dit antwoord geldt ook ons. De naam van deze vrager kennen we niet. Maar er zijn nog heel wat mensen die met dezelfde vragen tobben. En die altijd maar met deze dingen bezig zijn. In plaats van dat ze dat afvragen. Maar Heere, hoe staat het nu met me? En hoe is het nou van binnen met me? Is er nou bij uw genade nog voor zulke mensen, kind als ik ben? Er zijn er wat de mensen die hebben vragen hierover, vragen daarover en over nog veel meer dingen. Vragen over in verband met de Bijbel, vragen over de openbaring Gods in zijn woord, vragen over het kerkelijke leven, vragen over de gemeente, over de kerkraad en over nog veel meer dingen. Maar ze maken zich, als er op aankomt, niet druk over de eeuwigheid. Dat heet wel zo. Maar met de daad is het niet waar. Maar als dat waar zou zijn, dan zouden ze zoveel vragen niet hebben. Maar dan is er maar één vraag. Heere, hoe kom ik tot de zaligheid? Ben ik er ook een van? Wilt gij mij ook aanraken door de kracht van uw genade, van uw barmhartigheid, dan mag ik uw liefde ook ondervinden en ervaren. Ik zeg, dit antwoord geldt ons. Nou moet u mij goed begrijpen, ik heb het oog heus niet op die grote massa en die menigte die daar buiten de kerk zijn eigen gang gaat. Ik heb het oog niet op die grote menigte die ten aanzien van de eeuwige dingen Gods helemaal geen vraag meer heeft. Die menigte die erop gaat in de vergankelijkheid van deze tijd. En die er uitsluitend jaagt naar de goederen van dit tijdelijke leven. De eeuwige dingen staan buiten haar belangstelling en ze denken er niet aan om ook maar enige vraag ten opzichte van deze dingen te stellen. De zegeningen der zeren die we bij handen vol toch nog in onze tijd ontvangen, wel, die verootmoedigen de mensen niet. En de oordelen waarmee de Heer op deze wereld is, en die we aan alle kanten nog maar steeds weer ontdekken, die verbrijzelen ons niet. En de ontmoedigheid Gods, waarmee hij ons toch tegemoet treedt, zodat we van dag tot dag nog altijd weer in staat worden gesteld om te doen wat we kunnen doen en moeten doen, vertedert ons niet. En zo gaat de dag der genade voorbij en zo gaan we naar de eeuwigheid. Ik heb op dit ogenblik ook niet op het oog degenen die, ja, over de vraag natuurlijk nog wel wat willen horen. Maar voor wie het om het antwoord nog niet helemaal te doen is. Er zijn heel wat mensen buiten de kerk en ook wel in de kerk. Maar ik heb het op het ogenblik toch eerst nog even over mensen buiten de kerk. Voor wie de godsdienst nou ja niet helemaal buiten of zonder enige betekenis is. Ze willen nog wel een soort tintje van godsdienstigheid hebben. Maar als er op aankomt de aardse dingen en het leven van deze dag. Die dingen nemen hun geheel in beslag. Ik denk bijvoorbeeld aan koning Herodes die wel in de gevangenis ging en aan Johannes daar in de kerk eraf daalde. En die met Johannes de Doper ging spreken en hem gaarne hoorde, staat er. Ik denk aan Felix die Paulus heeft laten komen en die naar Paulus heeft geluisterd. Wanneer Paulus er spreekt over het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar dat is al. Nu zijn er ook anderen. Er is ook een volk dat zich verdiept in de geestelijke en de eeuwige dingen. Daar is een volk dat zich graag bezighoudt met de leer en met de weg ter zaligheid. En allicht komt bij menigeen met kracht ook naar voren de vraag, ja hoe zit dat nu eigenlijk? Zijn er nou weinigen die zalig worden of zijn het er veel? Ook de overweging dat de Heer zoveel werk besteedt om de zondaar te roepen en te lokken en te nodigen, dat doet hij toch ook in ons midden en dat doet hij van zondag tot zondag en dat doet hij praktisch overal. Waar het woord des Heeren op de rechte wijze wordt verkondigd en gepredikt. En dan zien we dat toch het volk des Heeren in de minderheid is. En dan zien we dat dat toch hele smartelijke gewaarwordingen zal moeten oproepen. Gaat het dan iemand in ons midden bevreemden dat het wel eens van binnen gaat stormen en dat de vragen zich wel eens gaan vermenigvuldigen en dat we wel eens gaan zeggen, ja, hoe zit dat nu toch eigenlijk, heren? Versta ik uw woord wel op de rechte wijze? En is het eindresultaat van al uw bemoeienissen met uw kerk en uw koninkrijk hier op aarde dat er maar een heel klein hoopske zalig zal worden? Daar is er bijvoorbeeld iemand die het met de goedheid helemaal niet rijmen kan dat er, en nou zeg ik het expres heel cru, omdat je voor deze dingen komt te staan, ook als dominee in het midden van de gemeente, die het maar met de goedertierenheid des Heren niet kan rijmen, dat er een hel is en dat er een eeuwig verderf is en dat er heel wat mensen verloren zullen gaan. Het is ook ontzettend om te denken dat er veel mensen verloren gaan en dat ze nooit tot de zaligheid zullen komen, vooral als ze gezeten hebben onder het woord Gods van jaar tot jaar en jaren. Er zijn mensen die je gaat ontmoeten in het midden van de gemeente bij wie de vrees overheerst. Zo een ziet bijvoorbeeld zijn eigen zonde, erkent zijn doemwaardigheid voor God. Maar hij durft en hij kan de beloften des Heren, zoals God die zich in zijn woord heeft gegeven, niet aanvaarden. En die durft hij zich niet toe-eigenen. En hij kan me niet uitbreken in de roemtaal des geloofs. Ik begrijp dat volkomen. Want dat is ook niet een werk wat we zelf kunnen doen en waar we onszelf ooit zullen kunnen brengen en waar we altijd nodig zullen hebben, niet maar eens, maar altijd bij vernieuwing, het werk van de Heilige Geest. En daarom heb ik het altijd in de gemeente gezegd en ik heb het hier ook al eerder gezegd in uw gemeente. Wat wij nodig hebben gehad, hebben nog, vandaag en de dag en in de toekomst nodig hebben, dat is de krachtdadige, machtige werking van de Heilige Geest. Ik bedoel dat niet op een charismatische wijze, allerminst. Maar ik bedoel dat op een schriftuurlijke wijze, dat wij in het midden van de gemeente wel 10 en 10 maal onze handen mogen vouwen en onze knieën mogen buigen en onze harten mogen uitstorten, dat de Heere toch mag komen met een doorbraak van de werking van de Heilige Geest, opdat in onze dode en dorre, opdat in onze oppervlakkige en veroppervlakkiging, in het midden van de kerk toch mag komen wat de Engelsman noemt een revival, een opwekking. Opdat er toch geboren worden in de kerk mensen, nee, niet die het hebben, maar die het missen. Niet mensen die rijk zijn, nou in de genade, maar mensen die arm zijn. En die met hun armoede nou vluchten tot de troon der genade. Opdat ze de rijkdom van de Heere Jezus uit enkel genade uit de handen God zouden mogen ontvangen. Mensen die er diep van doordrongen worden, jongen en ouden, dat ze zo niet voort kunnen, dat ze zo niet kunnen leven, dat ze zo niet kunnen sterven. Morgen kan het mijn stervensdag zijn. Vanavond kan de Heere mij oproepen. Wie en wat zal ik dan zijn voor de levende God? Zal ik dan dat bloed ter bedekking kennen waarover wij vanmorgen hebben gehoord? Is het dan niet zo dat ons gebed inniger zal moeten zijn? En dat we meer de troon der genade zullen moeten aanlopen omdat die God ons gedenken? En de bange vraag wordt vaak geboren, zou ik mij ook kunnen vergissen? Als dat waar is dat er zo weinigen zalig zullen worden. Ja, wat moet ik nou zeggen? Ik zou het zo kunnen zeggen, al dat vragen is nutteloos. Wat zou het u baten als u weten zou dat het getal der gezaligden zo en zo groot is? En gij zult er zelf niet bij zijn. Wat zou het u baten als u de Heere met al zijn gangen en wegen na zou kunnen rekenen? En ge zou niet eens persoonlijk bezig zijn met het behoud van uw ziel. Wat zou het baten als gij u zou kunnen verdiepen? Laat ons nog een ogenblik vaststellen dat de mogelijkheid er zou zijn. Dat u zou kunnen verdiepen in de raadsbesluiten Gods. En ge zou ondertussen niet aan uzelf denken. En ge zou het hebben over die en is het een klein getal en is het een groot getal. En ge gaat uzelf voorbij en ge gaat naar de eeuwigheid en straks tuimelt ge in de eeuwige duisternis. Dat laat Jezus je goed gevoelen. Daar hebt u de kern van mijn tekst. De Heilige Schrift komt niet onze debatteerzucht te baat. Die is niet gegeven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Dat Jezus het zo doet, dat is om daardoor ons in te scherpen dat de geestelijke dingen niet zo eenvoudig liggen als de wiskundige vraagstukken die ons ter oplossing gegeven kunnen worden, al kunnen die moeilijk genoeg zijn. De vraag van het zalig worden is, het geldt u persoonlijk, het gaat niet allereerst om de ander, het gaat niet om hem, het gaat niet om haar, het gaat om u. Waarom houdt gij u op met anderen? Waarom stelt gij u al deze vragen? Ge zijt op weg naar het graf. En dat betekent u bent op weg naar de eeuwigheid. En dat betekent u bent op weg naar de rechter van hemel en aarde. Wat zal het dan zijn? Zal het dan goed zijn dat de Heer u zal onderzoeken? Waar zult ge zijn in de eeuwigheid? Dat moet ons boven alle dingen ter harte gaan. En daarom wijst de Heer de vragen er hierop. Wat hem te doen staat. Hij zegt, weet u wat u je moet doen? Strijd om in te gaan. Door de enge poort. Dat is noodzakelijk. Nou, ik kan me heel goed begrijpen dat Jezus toen hij daar zo stond en al deze dingen beantwoordde. Dat er fariseeën en schriftgeleerden hebben gestaan. En dat deze joden van hoge standing hebben gezegd, wel, dat is natuurlijk niet noodzakelijk voor ons. Want wij zijn besneden en we hebben dit ontvangen en we zijn in verbonden. Wij zijn zonen en dochters van Abraham en Isaac en Jacob en u kunt maar verder gaan. Wij hebben natuurlijk een plaats in het Koninkrijk des Heren. Maar de Heere Jezus komt hem tegemoet en hij zegt, nee, dat spreekt helemaal niet vanzelf. Dat ge daarom een plaats zult hebben in het eeuwige Koninkrijk der hemelen. Om uw behoudenis zal moeten worden geworsteld. En dat wordt hier voorgesteld in een beeld. Strijd om in te gaan door de enge poort. Deze woorden herinneren er ons aan dat we hier te doen hebben met de vermaning ook, zoals in de bergrede bijvoorbeeld gegeven wordt door de Heer Jezus. Daar zegt hij, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die dezelfde zullen bewandelen. Eng is de poort, nauw is de weg die tot het leven leidt en weinigen zijn dan die dezelfde zullen bewandelen. Nou, gevoelt u dat er onmiddellijk een grote overeenkomst is tussen wat Jezus in de bergrede heeft gezegd en wat hij hier zegt? Er is toch een onderscheid. Daar in de bergrede ligt achter de poort een weg. Een nauwe weg die naar het leven leidt. Hier ligt achter de poort een huis. Maar de Heere Jezus komt hem tegemoet en hij zegt, nee, dat spreekt helemaal niet vanzelf. Dat ge daarom een plaats zult hebben in het eeuwige Koninkrijk der hemelen. Om uw behoudenis zal moeten worden geworsteld. En dat wordt hier voorgesteld in een beeld. Strijd om in te gaan door de enge poort. Deze woorden herinneren er ons aan dat we hier te doen hebben met de vermaning ook, zoals in de bergreden bijvoorbeeld gegeven wordt door de Heer Jezus. Daar zegt hij, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die dezelfde zullen bewandelen. Eng is de poort, nauw is de weg die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde zullen bewandelen. Nou, gevoelt u dat er onmiddellijk een grote overeenkomst is tussen wat Jezus in de bergrede heeft gezegd en wat hij hier zegt? Er is toch een onderscheid. Daar in de bergrede ligt achter de poort een weg. Een nauwe weg die naar het leven leidt. Hier ligt achter de poort een huis. Er wordt hier ook in vers 25 gesproken over de Heer des huizes. Nou, met dat huis wordt natuurlijk bedoeld het koninkrijk des Heeren. Wel nu, de Heer Jezus wil zeggen dat huis, dat koninkrijk is ruim. Spreekt de Bijbel niet van het huis met de vele mensen? Mansions, dat is Engels, met de vele verdiepingen, met de vele ruimte, grote ruimte, mogelijkheden van bewoning die ze hebben. Zoek achter deze poort toch niet een smal en een klein huis. Nee, er zijn vele woningen. En de Vader wil dat naar zijn soeverein bestel al die woningen zullen bewoond worden. De hemel en het koninkrijk des Heren zal vol moeten worden. Maar nu vergist ge u, wanneer ge uit de grootheid en de heerlijkheid van dat huis en van al die zaligheid daarin zult gaan afleiden, dat er nou ook een ruime en een hele wijde poort is waardoor we heen zouden kunnen gaan in dat huis. Wat wil dat zeggen? Wat anders dan dat de engte van de poort het voor de binnenkomende noodzakelijk gaat maken om zich heel bijzonder in te spannen, want anders dan zullen ze niet door die poort kunnen komen. Opzettelijk is deze poort eng gemaakt om de gasten op de proef te stellen of het wel waar is dat ze door die poort zullen willen gaan. En of het wel waar is dat ze van allerlei dingen achter zullen willen laten. En dat ze als een naakte, uitgeschudde zondaar binnen zullen kunnen en ook mogen gaan. De poort is eng. Nou, ieder begrijpt natuurlijk dat we hier niet te doen hebben met de enghartigheid van de Vader, als ik dat zo even mag noemen. Want de liefde des Vaders is zo groot en zo ruim, die kan de hemel en de aarde niet eens vervullen. En de liefde des Heeren is zo groot dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De poort is eng en ieder kan verstaan dat dit onmogelijk duidt op de gebrekkigheid van het werk van de Zoon. De verlossingsarbeid van de Heer Jezus is zo volmaakt en zo diep en zo wijd en zo onbegrijpelijk dat hij, een zondige schuldige, van God afgevallen zondaar, verzoend met de Vader. En dat er de mogelijkheid geschapen wordt dat Vader en verloren mens weer tot elkander worden gebracht. De poort is eng. U begrijpt ook dat dat niet slaat op de enghartigheid en de spaarzamelijke arbeid van de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag in het midden van de gemeente, daarop vandaag toe, en die werkt. En nu is het waar dat we niet altijd merken de machtige arbeid van de Heilige Geest, inderdaad. Maar dat wil niet zeggen dat er geen arbeid des geestes is. De geest kan komen tot een mens als het zuizen van een zachte stilte. De geest kan komen tot die mens, ja, ook als een stormwind. Zodat hij hem grijpt met macht en met kracht en hem uit de wereld uithaalt. Maar normaal gesproken is het dan toch wel zo dat in de meeste gevallen de Heilige Geest zacht, teder, niettemin krachtdadig werkt in het hart van de zondaar. Nee, wanneer Christus verzekert dat wat hier staat in mijn tekst, dat de poort eng is, dan heeft hij het oog op iets anders. Dan leert hij niet dat wij bijvoorbeeld om God aangenaam zijn, onze ziel zullen kunnen kwellen en dat we de werken der wet zullen kunnen volbrengen en dat we onszelf zullen kunnen opheffen tot de gemeenschap van de levende God. Dan bedoelt hij er helemaal niet mee dat wij een soort van godsdienstige deugdzaamheid en vroomheid kunnen hebben. En dat we de mantel der gerechtigheid zo naar de buitenkant omgehangen kunnen hebben. Er zijn wat de vrome mensen in de kerk die daar op dit ogenblik al in de duisternis verzonken liggen. Omdat zij de zaligheid in de Heer Jezus niet hebben leren kennen, maar die voorbij zijn gegaan. Omdat ze die niet behoefden. Ze zijn nooit geworden een uitgeschudde, naakte zondaar voor God, die niets anders heeft dan om verloren te gaan en weg te zinken in de eeuwige verdoemenis. En zo is het toch. Ik zeg het wat sterk en ik zeg het wat cru. Ik weet het allemaal. Maar als dat niet waar is en dat wordt meer of minder niet in ons leven gezien, dan zullen wij niet verstaan het werk van de Heer Jezus. Dan zullen wij niet de begeerte en de hartelijke behoefte krijgen om naar die Christus uit te gaan. Dan zal die Christus geen plaats kunnen maken voor zichzelf in ons leven. Als ik weet niet wat nog heb. En als ik met nog heel veel dingen het zal kunnen doen voor de eeuwigheid. Tenminste, dat denk ik. Hoe zal ik die Christus dan nodig hebben? Nee, die Christus krijg ik alleen nodig uit genade door het geloof, als ik zelf niets meer heb, als hij mij stuk voor stuk uit de handen haalt wat ik niet mag hebben, als hij wegbreekt in mijn leven wat ik in mijn leven niet mag bezitten. En dat is alleen het genadeleven dat in Christus Jezus is. Dat is alleen de soevereine barmhartigheid die hij tot stand heeft gebracht. Weet u waarop het aankomt? Op de waarachtige bekering van de zonde tot de levende God. Ik zeg niet op de bekering van, laat ik nu zeggen, van de wereld naar de kerk. Ik zeg de waarachtige bekering van de zonde tot de levende God. En dat betekent nog heel wat anders dan dat we de uitwassen die wij in ons leven hebben gaan afhakken. En dat straks de boom des kwaads daar staat, kaal. Dat betekent heel wat anders dat wij het buitenste van de drinkbeker gaan reinigen. Het betekent dit, dat er is een harteverandering. En als een vrucht van de hartsverandering ook een levens- en een wandelsverandering. De wereld, de duivel, die engelen in de hemel, God zelf, moet kunnen zien dat wij christenen zijn. En indien niet, dan deugt het niet. Dat wil niet zeggen dat dat alle dagen het geval is. Dat betekent niet dat wij geen tekortkomingen kunnen hebben. Helaas, wat moet een christen vaak schreien en wenen over het tekort dat hij heeft. En dat hij de Heere onthoudt wat die God toch toekomt. Wat moet hij vaak bidden en worstelen dat die God bij vernieuwing weer in zijn leven inkomt. Wat is het een strijd dat hij altijd weer ontledigd wordt en dat het zijne hem ontnomen wordt. En dat dat van, wat van Christus is hem geschonken wordt. Wat is het een worsteling. om nou een paar woorden uit de schrift te gebruiken die de Heer Jezus zelf heeft gezegd, dat we nog liever hand en oog en voet zullen uittrekken om verminkt het leven in te gaan, dan twee ogen en twee handen en twee voeten te hebben en dan in het eeuwige vuur te worden geworpen. Wij menen altijd het maar zo te doen, met één hand, met één oog, met één voet. Nee, de handen moeten weg, de voeten moeten weg, de ogen moeten weg, het hart moet weg. Nou, vernieuwd. En in plaats van mijn oog moet Jezus oog komen. En in plaats van mijn hand moet Jezus hand komen. En in plaats van mijn voet moet Jezus voet komen. Jezus en Jezus en Jezus en niemand dan hem alleen. En uit die dierbare Christus moet ik leren leven door het geloof uit enkel genade. Maar als je daarop komt, dan ben je ook inderdaad zelf niets. Dan heb je ook inderdaad zelf niets. Dan heb je machtig veel en je bent ontzettend veel. Maar alleen in hem, uit hem, door hem, tot hem zijn dan alle dingen. De poort is eng. En boven die poort staat geschreven: tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij zal het koninkrijk der hemelen niet zien. Er staat ook: en in haar zal niet inkomen dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Er is een poort, Gode zij dank, en ze is niet gesloten, ze is open. De toegang tot de hemel is open, maar de toegang tot de hemel is eng. De zondaar kan er door, maar hij kan ook helemaal niets meenemen. Dat betekent, hij kan niet alleen niets meenemen van zijn zonde, niets meenemen van zijn schuld, niets meenemen van zijn zondebesef, maar hij kan ook niets meenemen van al zijn oefeningen en allerlei ervaringen die hij gehad mogen hebben in het leven. Ook door de genadebediening van de Heilige Geest. Zaken die wij in ons leven niet kunnen missen. En die vruchten zijn van het waarachtige loosleven. Door de genadebediening des Geestes. Maar als ik al deze dingen bezit. En het is iets groots. Verstaat u me wel. En onderschat u deze dingen niet. En ik werp zonder geen beding weg. Maar als ik niets anders heb dan deze dingen. En ik zal het moeten doen met die zaken. Mijn broeder en zuster, dan staat het met mij toch nog niet goed voor de eeuwigheid. Want dan mis ik nog hem die mijn hart lief zal moeten hebben. En die allereerst mij lief moet hebben. Dat is de Heere Jezus. Die uit de hand des Vaders al de gegevenen van eeuwigheid en de verkorenen ontvangen heeft. Voor wie hij in deze wereld is gekomen om zijn leven te geven. En die hij door de Heilige Geest uit alle geslacht en taal en volk en natie gaat roepen. Er zijn wat een heerlijkheden en een deugden die we nog kwijt moeten. De poort is eng. En ik leer het al meer en al dieper dat ik nooit die poort wijder zal kunnen maken. Als dat het geval zou zijn, wees u ervan uit dat wij de zonde met ons mee zouden nemen. Wees u ervan overtuigd dat we allerlei neigingen in ons eigen vleeselijk leven mee zouden nemen. Niets is immers meer in tegenspraak met onze neigingen en met onze vleeselijke lusten dan ontdekt te worden aan ons vloekwaardig bestaan en onszelf te willen verliezen. Ik herhaal het. Want daar hebt u een heel sterk ding, maar toch een zaak die geleerd wordt in het geestelijke leven. Niets is meer in tegenspraak met onze neigingen om ontdekt te worden aan wat we zijn in onszelf. En aan ons eigen vloekwaardig en doemwaardig bestaan. en onszelf te verliezen. Niets kost de mens meer moeite dan inderdaad, en nou heel eenvoudig, te leven uit genade om Jezus wil alleen. Vandaag kan er zo gemakkelijk over gesproken en ook gepreekt worden. En als ik dat hier beluister, en ik heb in de laatste weken heel wat gehoord, natuurlijk. En heel wat gesprekken gehad. Dan moet ik toch wel eens denken, waar gaan we heen? Wat is toch de toekomst van onze kerk? Laat ik dan ook maar zeggen van onze kerk. Want ik voel me toch altijd nog een stuk van de kerk waarin ik geboren en getogen ben. En waarin ik zelf toch 20 jaar het ambt heb bediend. Waar gaan we naartoe? En waar gaat het toch om in de gemeente? Wat willen de mensen? Wat willen onze jonge mensen toch? Willen ze op een andere wijze naar de hemel? Willen ze op een andere wijze gezaligd worden dan de Bijbel zegt? Willen ze de dingen maar afslijpen en wat verdoezelen? Willen ze dan verschillende dingen hebben die God door de vingers ziet, zodat ze op een andere wijze ten hemel zullen worden genomen dan onze ouden dat hebben gehad? En dan het zo duidelijk en klaar staat hier in de Heilige Schrift. Weet u wat persoonlijk voor u noodzakelijk is? Het is machtig veel om bekend te zijn met de poort en met de engte van de poort en de wijdte van de poort, maar het is niet genoeg. Weet u wat noodzakelijk is? In te gaan door de enge poort. En anders komen we nooit in het koninkrijk Gods. En weet u wanneer we in kunnen gaan door die enge poort? Enkel en alleen als wij onszelf verliezen en tot niets worden en niets meer hebben. En als ons alleen maar met onze schuld en onze zonde, met onze doenwaardigheid, onwaardigheid kunnen werpen op dat enige werk van de Heere Jezus. Dat we kunnen pleiten op wat Hij heeft gedaan. En dat Hij zichzelf aan ons wegschenkt. En dat we zeggen, o God, hoe kan het? Hoe kunt u naar me omzien? Hoe kunt u de hand naar me uitsteken? Hoe is het toch mogelijk dat ik van zonde en ongerechtigheid, dat ik van hel en verdoemenis verlost word? En dat u mij wilt schenken het licht van uw vriendelijk aangezicht? Dat is noodzakelijk. Het is niet genoeg als wij de breuk geheeld willen zien op het lichtst. Wij moeten door de enge poort zelf heen. Wij mogen niet naar de poort naderen en dan zeggen, ja, zo hoog is de poort en zo wijd is de poort. En dan gaan we weer verder tot de orde van de dag. En dan weten wij over deze dingen nog wel te spreken in het midden van de kerken, van de gemeente ook nog wel. En we weten heus de ouderlingen of de dominee nog wel voor te houden en hoe het dan wel moet. Maar ondertussen gaan ze hun eigen weg en straks dan tuimelen ze in de diepte der verlorenheid. Strijd om in te gaan. Allen, niet één uitgezonderd. En u weet wat dat is, strijden, daar staat hier eigenlijk in mijn tekst een woord, dat wil zeggen worstelen onder grote moeite en met alle inspanning van krachten. Want er zijn wat de machten die u willen tegenhouden dat u toch niet door die poort zal heen gaan. Daar is de vorst der duisternis, die naar zijn listige omleidingen u de ingang zoekt te beletten. Er is de wereld die de engte van de poort tracht weg te lokken. Daar is de omgeving om ons heen die allerlei struikelblokken in onze weg gaat leggen. En dan niet te vergeten, en ik geloof dat dat altijd het ergste is, dat eigen zondige hart, dat altijd maar tegen de bezwaren opziet en dat altijd maar tegen de Heere en tegen zijn leidingen is, dat altijd maar vijandig gestemd is en dat steeds meer door de liefde des Heeren zal moeten worden vertederd en vernederd, dat altijd maar weer gebroken zal moeten worden, zodat we inderdaad in de Heere Jezus ontvangen wat wij behoeven. Vraagt u of het strijden nog noodzakelijk is? Denkt u dat het zonder de strijd wel gaan zal? Denkt u dat het wel een beetje mee zal vallen? Denkt u er dan wel aan dat vanaf het paradijs waar de mens van God is afgevallen, God en Satan samen hebben gestreden om het heil van de mens. De machten die erin gaan, de enge poort willen verhinderen om ze in het verderf te laten verzinken, zijn veel te sterk dan dat wij ze zonder strijd zouden kunnen overwinnen. En het heil dat achter die poort ligt, in het huis des koninkrijks, is veel te heerlijk dan dat wij de prijs van een gestadige kamp er niet voor over zouden hebben. En de eer des huizes, van de Heer des huizes, is veel te groot dan dat we de zaligheid niet zouden zoeken bij hem. Hij is zo waard om gediend en gevreesd te worden. Of die strijd mogelijk is, als ik zie op u, nee. Als ik zie op mezelf, nee. Dan moet ik beleiden, er is geen kracht in ons. Dan zullen wij het moeten verliezen en dan zullen we moeten klagen. Ik zal nog een deze dagen in de handen van Saul omkomen. Maar we moeten hoger zien. We moeten meer weten. De Heer openbaart zich in zijn getuigenis. Hij, de Heer Jezus, is de overwinnaar. Die elke verzoeking heeft afgeslagen. Die al de machten der duisternis heeft overwonnen. Hij is de koning der koningen. Die zijn heilige geest in het midden van de gemeente heeft uitgestort. En die daar gaat strijden. Ook in de harten van de mensen. In het koninkrijk in het algemeen. Maar ook in de harten persoonlijk. Hij verschaft de wapenen die we nodig hebben. U denkt maar aan Efeze 6, zodat ik in de wapenrusting van dat Efeze 6 mag staan. Is het mogelijk? Ja, maar dan alleen op de knieën. Dan alleen met een biddend en een zuchtend hart. En nu tenslotte. Er staat hier dat straks zullen er zitten aan de avondmaalstafel daarboven, aan de bruiloftstafel. Aan het eind van de genadetijd, daar is de welaangename tijd, die is voorbij. Maar dan wordt er straks gesproken over wat er zijn zal zijn in de hemel in de vorm van een gelijkenis. En allen die daar door de poort gegaan zijn, die zullen daar zitten aan het koninkrijk, in het koninkrijk Gods. En dan aan het grote avondmaal. Nu verheft de Heer des huizes zich. Hij sluit de deur. Maar dan is er straks een kloppen op de deur van die feestzaal. Er zijn er die beginnen buiten te staan. En ze roepen uit alle macht: Heere, Heere, laat ons toch binnen. Maar ze ontvangen een weigerend antwoord. En de Heere zegt: nee, nu is het te laat. Nu beroepen ze zich op de bekendheid met de Heer des huizes. En dan zeggen ze: we hebben immers in uw naam geprofeteerd en we hebben in uw naam duivelen uitgeworpen. We hebben geluisterd naar uw woord. Om het in de taal van vandaag te zeggen: we hebben de kerk trouw bezocht en we zijn naar de catechisatie geweest en we hebben uw woord onderzocht. En we hebben beleidenis des geloofs afgelegd. En we hebben zelfs aan de avondmaalstafel gezeten. We hebben gegeten en we hebben gedronken en we hebben nog veel meer gedaan. Maar de Heere zal zeggen tot menigeen: ik ken u niet. Van waar gij zijt, gaat weg van mij. Wat zal dat een ontnuchtering zijn? In dit verband denk ik altijd aan wat Spurgeon zei, of Bunyan. Eén van de twee in elk geval doet weinig ter zake. Maar één van de twee heeft gezegd: en toen ik zag dat hij wegliep naar de hemel en naar de poort van de hemel, en allerlei mensen wandelend op die weg, toen zag ik ook dat er een weg liep van de deur van de hemel naar beneden, naar de diepten der duisternis. Wat zal dat een vreselijke ontnuchtering zijn als je denkt dat je binnen zal kunnen gaan en dat je niet zal kunnen. Buitengesloten voor eeuwig en altijd. Wie? Openbare spotters, grove zondaren, hardnekkige onverschilligen, ja, die ook. Maar daar gaat het in de eerste plaats niet om. Zij worden hier niet bedoeld. Het gaat hier om mensen die hebben gezocht, maar niet in vindenstijd en niet op de rechte wijze. En ze zijn te laat gekomen, want ze wilden zichzelf niet verliezen. En ze wilden niet als een verloren schepsel gezaligd worden uit enkel genade. Om Gods wil. Als een vrucht van zijn soeverein welbehagen. Ze hebben wel tot God en tot zijn Christus, tot een uitwendige betrekking gestaan. Ze hoorden ook wel tot de kerk. Maar om het dan maar weer te zeggen met een woord uit de Heilige Schrift. Ze hebben gehoord dat de dwaze maagden die nog wel wat olie in de flessen hadden, maar die straks zonder olie in de kruiken waren. En toen gingen ze wel naar de wijzen, maar die konden die olie niet missen, want dan hadden ze meer dan zelf nodig. Het waren kinderen des koninkrijks, maar ze gingen naar buiten. Voor eeuwig en altijd buitengesloten. En daarboven, daar gaat het feest door. Het feest met de koning der koningen. Met zijn gekochten. Met zijn gezochten. Met allen die hij thuis heeft gehaald. Wat zal dat wat zijn? Als je er iets van mag kennen, dan begeer je dat toch wel eens naar. Vooral als je ouder begint te worden. En dan ga je wel eens zeggen: Heer, hoe lang zal het nou duren? Wanneer zal dat nou zijn? Ja, wanneer zoeken wij de Heer? Buigen wij onze knieën? Is er het waarachtig zieleleven in onze harten? O, dat wij het voornaamste dat toch in het leven gevonden moet worden toch niet missen. En dat is wedergeboorte en waarachtige bekering. U kunt tenslotte alles missen. Als er maar één ding is, één vraag die beantwoord kan worden op de rechte wijze. Kent u de Heer? Of ik draai het om. Kent de Heere u? Want hij kent allen die de zijne zijn. Waarom hebben zoveel mensen niet gestreden? Wel, ze wilden niet doen en niet laten wat de Heere zei. En ze weigerden om zondaar voor de Heere te worden, een hulpeloze en zo naar de Heeren te vluchten en te zuchten. En het einde buiten staan. Blijven buiten staan. Want we moeten niet denken dat de poort der elfde uren zich nog wel een beetje zal richten naar ons. En we moeten niet trachten dat we hier en daar in het koninkrijk der hemel nog wat binnen zullen kunnen treden of breken. Zeker, ik weet het heel goed. Het ware berouw komt nooit te laat. Maar het late berouw is zo zelden waar. Onderzoekt u op dat punt. Amen. Wij zingen met elkander Psalm 119 en daarvan de versen 15 en 16. Psalm 119 en daarvan de versen 15 en 16. We hebben 89 nog niet gezongen. Dan zingen we Psalm 89, de versen 7 en 8. Hier wordt een gave gevraagd voor de Heer en zijn dienst. 89, vers 7 en 8. einde van dit onze samen zijn, o Heer, past en betaamt het ons uw naam te erkennen voor wat ge hebt gegeven. Ons past niets dan dank erkentenis. Als we de weldaden maar recht mogen zien, dan zullen we in de weldaden niet blijven hangen, maar dan zullen we terugkeren tot de weldoener, de gever van alle dingen. Gij hebt ons niet alleen in staat willen stellen om te spreken. Het had ook zo kunnen zijn dat we in elk geval vanavond, en zo leek het toch wel, geen stem zouden hebben om het woord uit te dragen, maar gij hebt het nog weer zo gemaakt dat wij het hebben kunnen doen. Heere, gij hebt ons ook de gelegenheid gegeven om te luisteren. Wat een weldaden, wat een zegeningen. Dat ze toch niet tegen ons getuigen mogen, maar dat ze ons mogen strekken. Dat vertedering en vernedering, maar u, tot heerlijkheid en majesteit, o majesteitelijke God. Vader, Zoon en Heilige Geest, ontferm u over ons en over onze kinderen. Denk aan onze jonge mensen, getrouwd of ongetrouwd, ouder of jonger, nog naar school gaande of niet. Waar ze zijn, denk aan hen in het bijzonder. En houd uw ogen over ze open en wees gij ze toch nabij. Geef in het midden van de gemeente bij ouderen liefde tot de jongeren. Opdat ze mogen gevoelen. De ouderen leven en bidden en worstelen met ons mee en voor ons. Trouwe God, gedenk ons verder, deze gemeente ook. Al wij elkander weer zullen zien, wij weten het niet. We gaan van elkander en we gaan heel ver van elkander. Maar we weten niet wat de toekomst zal brengen, we laten het in uw hand. En wij bidden van u, gedenk ons allen tezamen, de rijkdom van uw gunst, om Christus wil. En bedek ons met dat zoenbloed dat hij heeft willen storten. Dat er vloeit uit zijn doorboorde handen. En dat we daar de schuiling mogen zoeken voor tijd en eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 119 en daarvan de versen 15 en 16. Ontvang nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.